hebben op JGAD ook een studie over het boek Openbaring. Hierbij stippen we de eindtijd wel aan, maar kijken we echt naar het boek zelf. Maar op veel verzoek hebben we toch ook een studie gemaakt over de eindtijd. En daarmee bedoel ik eigenlijk de eindtijdtheologie die rondgaat vanuit John Nelson Darby. Wat gaan we doen? We gaan kijken naar wat is het? We gaan kijken naar waarom is het zo populair? Ook kijken we naar wat is er mis mee? Wat is de zorg daarbij? En hoe zit het dan wel? En hoe kom je eruit op het moment dat je denkt, dit klopt ergens niet. En nu? Wat belangrijk is om te weten is dat de vragen die wij krijgen uit allerlei hoeken komen. Dus we krijgen vragen van niet-christenen. We krijgen vragen van christenen die de eindtijdtheologie op die manier niet kennen. Maar gewoon denken, wat is het? En we krijgen ook vragen van christenen die eindtijdtheologie hebben geleerd. Maar ook wel aan het onderzoeken zijn. Het kan zijn dat jij denkt, de eindtijdtheologie van Darby, dat is hoe ik het heb geleerd, dat is hoe ik het ken. En dat is toch hoe het zit. En dan kan deze studie misschien wel bijdragen aan een stuk verbreding, verdieping. Maar het gaat je wel anders laten denken. Dus je moet dan nu bij jezelf even voelen, van kan ik dat aan? Kan ik die nieuwsgierigheid aan? Of ga ik alleen maar in discussie? Als je alleen maar in discussie wil, zou ik zeggen, zet hem lekker uit. Blijf je eigen ding doen. Op het moment dat je merkt dat je oprecht gewoon wil onderzoeken, nodig ik je uit om te blijven luisteren. En op het moment dat jij merkt, hé, hier wil ik even over doorpraten, want ik vind nogal wat, het impliceert nogal wat, voel je dan ook echt wel vrij om contact op te nemen, om even door te kletsen wat dit voor jou betekent. Want we willen daarin niet ergens tegen aanschoppen, maar echt een stukje zorg bieden, omdat, wat ik al zei, een van de onderwerpen is ook, wat is er mis mee? En de zorg die daarbij is, die is er wel degelijk. Nou, daar willen we ook voor mensen door zijn. Oké, we gaan beginnen met, wat is het? In 1800 werd John Nelson Darby geboren. Hij heeft geleefd tot 1882. En tijdens zijn leven, hij reisde rond en predikte een eindtijdtheologie op een manier die niet eerder is gepredikt. De theologie dat Jezus terugkomt, nou, die kennen we al eigenlijk vanuit het Nieuwe Testament. Dat verschillende schrijvers, kom Jezus, kom terug, Jezus komt terug, Maranatha. Dus dat is niet vreemd. Wat wel goed is om te weten is dat die roep vanuit de Joodse cultuur de roep was om verlossing. En dat in het Nieuwe Testament je ook een ontwikkeling ziet in wat mensen verwachten en in wat God doet en werkelijk geeft of wat er werkelijk gebeurt. Dus op het moment dat wij heel plat lezen van Jezus komt spoedig in onze eigen mindset, dan moeten we even alert zijn. Want dan is het al dat je bewust bent dat het voor die mensen toen was. En zeker omdat we met apocalyptische taal, profetische taal aan de slag gaan, dat is metaforische taal. Het vraagt het echt wel even een stukje verdieping. Wat gebeurde er door Darby? Darby die geloofde dat je alles letterlijk moet nemen uit de Bijbel. Dus alle beloften zijn letterlijk en blijvend. En daarin zit een behoorlijke discrepantie in zijn leer als het gaat om dingen letterlijk nemen en de symboliek vertalen naar het hier en nu. Daar botst het ergens, daar kloppen dingetjes niet. Sterker nog, wat je merkt is dat mensen om de zoveel tijd gaan invullen van oh, dan zal dit zijn, dan zal dit dat zijn. Ik kom daar ook straks nog wel op terug met wat concrete voorbeelden. Een van zijn termen is dispensationalisme. En het is een woord die wij, denk ik, nauwelijks gebruiken in onze dagelijkse taal. Maar het is een term die aanduidt of aangeeft dat we in tijdvlakken denken, of tenminste Darby dacht dat, als het gaat om de Bijbel. Dus volgens hem heeft de Bijbel verschillende tijdvlakken en in die verschillende tijdvlakken gaat God verschillend om met mensen. Een van zijn punten is ook zijn pretribulatie, oftewel de opname. En dat houdt in dat in een van die tijdvlakken het grote oordeel komt en dat degene die christen zijn, Jezus belijden als Heer en Verlosser, dat die opgenomen worden voordat er echt enorme ellende losbarst. Ook doet hij een scheiding tussen Israël en de kerk. Hij heeft niet zozeer het Zionisme gepredikt, als wel dat het ontzettend veel brandstof is geweest voor het Zionisme. En daarmee bedoel ik de visie dat de Joden moeten terugkeren naar Israël. En als die teruggekeerd zijn uit alle landen, alles windstreken, dan komt Jezus terug. Hij had een behoorlijk dualistische kijk op het geheel. Je had goed, je had kwaad, je had gered, je had verloren. En het was heel belangrijk om heilig te leven, want dan werd je opgenomen. Was je niet heilig genoeg, dan had je kans dat je de opname misliep. De teksten, de Bijbelteksten die hij gebruikt, de vijf belangrijkste zijn 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 17, dat gaat over de opname. 1 Korinthe 15 vers 51 en 52 over de geheimenissen en de bazuin. Daniel 9 vers 24 tot 27, dat is de telling. En Openbaringen 3 vers 10 gaat over de verzoeking verdrukking. En Matthäus 24 vers 15 tot 31 over de gruwel en de seinen. Nou, wat was er nou aan de hand? Darby die liep eigenlijk gelijk op met de verspreiding van de industrialisatie. Het was de 19e eeuw. Eigenlijk wat een systeem wat eeuwen en eeuwen liep, werd ineens compleet veranderd. De wereld werd chaotischer. Mensen konden sneller dingen weten van de wereld. De media ging sneller. Er kwam op een gegeven moment radio. De trein maakte al dat de wereld kleiner werd voor mensen. Radio was natuurlijk later hoor, maar het was anders. En in een wereld die verandert, zoeken mensen naar vastigheid, naar duidelijkheid. Van wat is er aan de hand? En in de 20e eeuw kreeg je natuurlijk nog meer boeken, films, radio, popcultuur, internet. En ging het als een malle, zou je kunnen zeggen. Er is een Scofield-bijbel die heeft, en er zijn letterlijke christenen die de bijbel heel letterlijk nemen. Nou, die scholen die hebben zijn leer allemaal opgenomen. En zeker nu de laatste jaren met de social media hebben we natuurlijk een hyperfuik als het gaat om algoritmes die mensen geven wat ze zoeken. En alleen maar meer en meer en meer daarvan geven. En mensen die moeite hebben met het onderscheid van wat is echt, hoe werken algoritmes. Ja, eigenlijk is een algoritme een soort hersenspoeler, als je niet oplet. Daardoor is het ook de laatste tijd, zeker ook met Israël en Gaza, zo enorm in trek. Ik spreek dit in augustus 2025, mocht je dit een stukje later horen. Ik zie het ook met een soort hypes komen, zeker onder tienerbewegingen. In de jaren 90 was het een hype, nu is het weer een hype. En zo komt hij hier met regelmaat wel weer langs. Zeker op het moment dat het spannend wordt, dat er in Israël dingen gaande zijn. Dan zie je dat zeker weer de kop opsteken. En het is niet gek, want als je kijkt naar waarom volgen mensen dit, hè? Dus waarom is het zo'n hit? Nou, je hebt natuurlijk de boekenserie, films over de eindtijd, Left Behind is die boekenserie. En dat zijn echt media hits. Dat verkoopt ontzettend goed. Waarom? Mensen hebben een basisbehoefte aan orde, rust, regelmaat. Dat je het kan vatten. Een van de dingen die voor mensen het meest moeilijk zijn, is als je geen controle hebt en je onmacht schiet. Ja, om dat te verdragen is echt pittig. Dus op het moment dat iemand komt met, hey, maar jij bent deel van iets heel belangrijks. Jij bent deel van de ontknoping in het universum. Jij staat aan de goede kant. Of zorg dat je aan de goede kant komt. Het geeft een groepsgevoel. Het geeft een existentiële zekerheid. En het geeft antwoord op betekenis van rampen. Hè? Eigenlijk betekenis van lijden. Ja, het vervult gewoon behoeftes van mensen. Dus het is helemaal niet raar dat het zo'n hit is. En zeker onder jongeren. Tieners reageren sterk op urgentie, spanning en emotioneel geladen thema's. Hun prefrontale cortex is nog niet helemaal ontwikkeld. En ze zijn nieuwsgierig, ze zijn intellectueel hongerig. En deze theorie zit vol symboliek, verborgen verbanden. En het triggert het willen puzzelen en oplossen en ontdekken. Het vormt een groep. Je bent de eindtijdgeneratie. Het doet een missionair appel. We moeten het mensen vertellen, anders gaan ze verloren. Je hoort erbij. Het is een soort spanning. En je krijgt het grappige, is dat grappige, misschien ook wel lastige, die mysterieuze apocalyptische literatuur en dat uitpluizen, dat triggert adrenaline en betrokkenheid. Dus het is een soort drugs, zou je bijna kunnen zeggen. En ik weet nog dat ik toen ik tiener was en deze theorie hoorde, dacht ik, oh, dat is echt vet interessant. En het is alsof je een soort boek van Dan Brown hebt, maar dan in het echt. En super interessant. Totdat je het ook vanaf een andere kant leert bekijken en denkt, huh, er kloppen hier echt dingen niet. Of dat je echt de Bijbel zelf gaat lezen vanuit, dit is de schrijver, dit zijn de lezers geweest toen er tijd. Wacht even, dit was de geschiedenis, die tijd. Dit zijn geschriften naast de Bijbel, zoals van Josephus Flavius. Misschien dan daar heb je het een beetje mis. Op het moment dat je dat jouw basisbehoeftes niet worden vervuld, dan zal je liever in je groep blijven en vasthouden aan wat je geleerd hebt. Want om het los te laten is heel spannend. En zeker in christelijke contexten, als je hebt geleerd van dit is de leer en dit is de juiste leer. En als je daarvan afstapt, ga je naar de hel of dan ben je verloren. Dus in de kern zit daar angst. En ja, dan ga ik toch heel eerlijk zijn. Op het moment dat angst de wortel is van een theorie, moet je daar wegwezen. Dat is niet van God. God is liefde. En perfecte liefde drijft alle angst uit. Nou kan het zijn dat de groep waar je bij hoort heel betrokken is bij elkaar en liefdevol. Als het goed is, hebben heel veel christelijke gemeenschappen echt wel wat meer van Jezus opgestoken dan alleen pas op, zorg dat je erbij bent en wees waakzaam. Dus dat kan soms best wel even ingewikkeld zijn. Als jij een buitenstaander bent en niet christen, hoop ik dat je nu snapt dat het echt het vervullen van basisbehoeftes zijn. Dus angst, wat gebeurt er? Het is te veel, ik heb er geen grip op. Wat er ook gebeurt is dat, dan ga ik eigenlijk al naar wat is er mis mee. Mensen die gewoon bang zijn voor wat er gebeurt. Het is overwhelming. En dan is dit een verhaal, een narratief wat een stukje rust biedt. Van oké, maar dit is er aan de hand. Oh, oké. Nou, dan kan ik het ergens plaatsen. En dan is het minder heftig. En mensen houden zich er ook aan vast. Er zijn heel veel mensen die anders wegraken in een depressie of suïcidale gedachten. En die zoiets hebben, nou, dat hoeft niet, want Jezus komt binnenkort terug. Dus dan heb ik hoop. Het is ook wel een stukje, ja, vast, hou vast, een stukje hoopgever. Alleen, ik denk, en met mij heel veel, is dat zolang de wortel angst is, is het geen gezonde hoop. Want je hebt ergens hoop, maar ondertussen is je hele zenuwstelsel in stress. En dat is gewoon echt super ongezond. Dus ik ga nu met jullie wat psychische risico's doornemen. Psychische risico's. Nou, één daarvan is angst of een angststoornis. Existentiële paniek. Namelijk voor de achterblijvers. In Amerika is dat zelfs gewoon een term in de gezondheidszorg. Rapture anxiety. En dat is een serieuze. Als je kijkt naar mensen van mijn generatie of net weer 20 jaar daarboven. Want in de jaren 70 was het ook een hype. Die hebben vaak ook verhalen van dat ze serieus bang waren dat als je thuis kwam en niemand was thuis, dat je dacht, de rapture, de opname is er. Dat je wakker werd en het was heel stil van, oh, de opname is geweest en ik heb hem gemist. Heel veel kinderen, tieners zijn opgegroeid met angst als het gaat om opname en achterblijven. Dus wat ik al zei, je zenuwstelsel heeft eigenlijk last van chronische angst en hyperalertheid. Nou staat er in de Bijbel, wees waakzaam. En ik denk dat wat belangrijk is, is dat je moet plaatsen van, hé, maar wie was Jezus? Hoe leefde hij? En wat leert hij ons dan? Nou, dat is gaat heel veel over barmhartigheid, over liefhebben, over dienen, over zachtmoedigheid, over geduld, vriendelijkheid. Eigenlijk al die termen wat liefde inhoudt. En daarin zit ook een stukje waakzaamheid, maar vanuit het kennen van zijn stem. Hoor je zijn stem, ken je zijn stem, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar God weet ook, als het goed gaat, als je het voorspoedig hebt, dan is de neiging om met God in contact te blijven gewoon kleiner. Omdat je kan het allemaal zelf. En daarom die oproep van blijf waakzaam, blijf, hou je lampje branden, blijf die relatie met God hebben. Blijf actief in het koninkrijk. Dan blijf je wakker. Dan blijf je ook alert op wie waar wat hulp nodig heeft en wat je kan doen. En als het dan nodig is dat in jouw situatie je iets moet doen qua bescherming, dan dat je dan ook Gods stem verstaat en gewoon kan luisteren wat voor jou op dat moment het beste is om te doen. En daarmee voor de mensen, je naaste mensen, om je heen. Dus waakzaamheid is eigenlijk vanuit een ontspannen relatie. Dat je weet, hé, maar ik praat gewoon dagelijks met God. Dus als er iets is, hij mag inbreken op mijn agenda. Hij kan tegen me praten. Ik neem regelmatig even de tijd om heel bewust met hem te praten. En als er iets is, dan hoor ik het wel. En dat is een hele andere manier van waakzaam zijn dan een hyperalertheid van ik moet opletten, doe ik alles wel goed, ben ik wel heilig. En dat kan ook leiden tot dwanggedachten, slaapproblemen, paniekaanvallen. En een van de dingen die ik natuurlijk ook wel noemde, op het moment dat jij dus de Darby-leer volgt in jouw kerk of in jouw groep, of dat jij heel veel informatie tot je hebt genomen en daarin bent gaan geloven, daar zit ook angst in om anders te gaan denken, want dan valt je houvast weg. En gelukkig, ik heb goed nieuws. Er is veel meer houvast in Jezus zelf en in die relatie dan in deze eindtijdtheologie. Dus dat over angst. Een ander risico is depressie, en apathie, verlies van motivatie, somberheid. Het leven heeft geen waarde dan alleen het grotere geheel. Vervreemding van het leven, wereld en vrienden. En wat we heel veel zien is een wij-zij. Wat er gebeurt is, je bent deel van de generatie die dit gaat meemaken. Nou, Darby is ondertussen al echt even dood. En er zijn ondertussen heel veel generaties verder. Dus daarin ook heel praktisch. Het spijt me, maar er klopt iets niet. Er zijn gewoon serieus jongeren die niet meer gaan studeren. Die denken, Jezus komt bijna terug. En ja, wat heeft je leven dan voor zin? Buiten dan dat je mee gaat doen in campagnes om zielen te winnen. En dat dat dan je levensdoel wordt. Dus daarmee zeg ik niet dat iedereen depressief raakt. Want degene die dan mee gaan zielen winnen, die hebben op die manier toch een soort betekenisgeving. En die zullen dus zeggen, nee hoor, we hebben juist betekenis gekregen in het leven. Maar door het wij-zij denken kan je wel behoorlijk vervreemd raken. En eigenlijk alleen nog maar contact hebben met je eigen groep. En anders kom je in discussie. Het denken wordt behoorlijk vernauwd. Het kan ook een trigger zijn voor psychose en voor religieus traumasyndroom. En dat heilige leven is, het is waar dat we opgeroepen worden als christenen van leef heilig, want ik ben heilig. Alleen laten we alsjeblieft kijken naar het karakter van God. En dan moeten we kijken naar wie is Jezus, de gekruisigde Jezus, die zijn leven geeft voor vijanden, die vergeeft, geneest, bevrijdt, dient. En dat eigenlijk heel vaak in charismatische kringen, heilig leven, dan is de focus op seksualiteit. Op wat kijk je, wat luister je, wat denk je. En er is weinig tot geen ruimte voor ontwikkelingsperspectief. Fouten maken om gewoon te leren leven. Dus er is heel veel focus op schuld en schaamte. Angst voor God als rechter en een wraaknemer. Dat je niet bij de opname bent omdat je net gisteren toch met je vriendinnetje hebt gezoend. Terwijl het nog eigenlijk niet mocht voor het huwelijk. Dat soort dingen. Toch te veel hebt gedronken. En je ziet dat mensen of heel krampachtig stoppen met leven, leren. En sommige gedragingen zijn prima om mee te stoppen. Als het je gewoon niet helpt. Dus dat je niet meer op weekend dronken loopt te zijn. Het lijkt me alleen maar prima. Dus laat me heel helder wel zeggen dat ik niet de destructief gedrag goedkeur. Maar het gaat om een stukje ruimte om te leven. Ruimte om fouten te maken. Ruimte om te ontdekken van hey, wat is een oeps en wat is gewoon destructief. Waar wil ik gewoon mee stoppen? En dan is het waar wil ik mee stoppen. Is vanuit liefde voor je lijf, liefde voor jezelf, liefde voor je naaste. In plaats van, oh, ik moet daarmee stoppen, want anders dan ben ik straks de sjaak, word ik niet opgenomen als Jezus terugkomt. En wat je ook veel ziet, is dat mensen een dubbel leven gaan leiden. Dus voor de buitenkant persoon A zijn en zelf achter de schermen persoon B zijn. En daarmee dus niet integer, niet congruent. Dan heb je nog het risico op hertraumatisering. Mensen die al een trauma hebben meegemaakt, kunnen door die angst elke keer weer getriggerd worden. En er is een behoorlijke focus op het kwaad. Dus je ziet dat mensen heel erg alle nieuwsberichten gaan volgen over wat er misgaat en bedreigingen naar Israël toe. Maar bijvoorbeeld niet meer de empathie hebben voor de christenen in Gaza, die net zo hard gebombardeerd worden. De kinderen die daar dood liggen gaan en niks kunnen doen aan wat Hamas daar heeft gedaan. En de cirkel van wraak die gewoon nog nooit tot vrede heeft geleid, goedkeuren omdat het om Israël gaat. Een van de dingen die ik zelf nog het meest treurig vind, is dat we leren van woorden hebben kracht. Met onze woorden kunnen we leven spreken en doodspreken. En dat zoveel christenen met die eindtijdtheologie eigenlijk doodspreken. Alles gaat naar de knoppen, de hele wereld wordt vernietigd. En het wordt toch alleen maar slechter. En daarmee zie je dat christenen eigenlijk hun verantwoordelijkheid niet pakken. Maar ook onze allereerste roeping is zorgen voor de schepping. En dat niet doen. Dus daarmee eigenlijk een soort passief worden als het gaat om... En harteloos soms bijna. Als het gaat om zorgen voor het klimaat, voor de natuur, voor de dieren. Om dingen te maken voor mensen. Om de lange adem te hebben. Om mensen te helpen herstellen. En om vrede te spreken, om vrede voor Jeruzalem dan nog wel. Maar vanuit het wij zij, dan betekent het voornamelijk dat wij maar aan de goede kant mogen komen. En hooguit zielenwinnend richting de anderen. Maar mensen sluiten echt de ogen voor dat Jezus een maker is en een levensspreker. En dat vind ik echt treurig. En die focus op het kwaad, zeker nu met algoritmes, tel het maar na. Een van de dingen wat ook een zorg is, is dat doordat de focus zo buiten jezelf ligt, dat er weinig zorg is voor het eigen lichaam. En als je kijkt naar trauma, dat zit in je zenuwstelsel en je lichaam heeft aandacht nodig. En als dat niet kan ontladen, als je alles maar met je dogma moet vastzetten, dat is een soort snel kook of langzaam kookpot en ergens gaat hij over de kook. Ja, en waar? Wie is de sjaak? Ben jij de sjaak? Is iemand naast jou de sjaak? Wie krijgt de rekening? Er zijn ook sprekers zoals Leif Hedlund die dat beschrijft vanuit Noorwegen en ook zegt, het zijn soms gewoon een hele generatie die verloren gaat omdat ze alleen maar focussen op Jezus' wederkomst en hun verantwoordelijkheid niet meer pakken, niet meer die liefde gaan uitdelen waartoe we geroepen zijn. En dat is gewoon echt wel treurig. Oké. We gaan kijken naar hoe zit het dan? En daarvoor stip ik het vrij kort aan. Ook omdat we al een studie over openbaring hebben. En dan nog hoor, ik heb hem al een tijd terug ingesproken en ik leer ook weer bij. En ik word er eigenlijk steeds enthousiaster over het lam. Wie Jezus is. Maar ik zal in ieder geval een aantal dingen aanstippen, zodat je een beetje een feeling daarmee krijgt. Hoe zit het dan? Je hebt namelijk ook de verbondstheologie. En die gaat ervan uit dat we in het nieuwe verbond leven. In de oude verbond werd al gezegd, er komt een nieuwe geest, een nieuw hart. En vanuit de verbondstheologie geloven we dat die nieuwe geest ook de Heilige Geest is, die met onze geest samenwerkt. Ons nieuwe hart, een hart vol empathie, compassie en warmhartigheid. Dat Jezus het voor heeft geleefd hoe wij mogen leven. Dus dat we zo verdraagzaam worden dat we zelfs kunnen sterven aan een kruis en dan nog kunnen liefhebben. En verdraagzaamheid is niet slap. Verdraagzaamheid is superkrachtig. Dat is denk ik gewoon belangrijk om te weten. Dus als ik spreek over verdraagzaamheid, is niet dat je stilzwijgend zit te lijden. Maar dat je geduldig bent, vriendelijk, mild, compassievol, terwijl je lijdt. Dat je pijn aan kunt. En ik denk dat dat ook een stukje is in de rapture, in de opnametheologie. Zo van, maar wij hoeven die grote pijn niet aan. En wij worden op tijd weggenomen. En daarin is ergens klopt het iets niet met wat Jezus leert. Van ik ga, dat is beter. Dat is wel interessant. En waarom is het beter dat hij gaat? Terwijl we dan allemaal weer zeggen, kom. Maar omdat we dan de Heilige Geest hebben. Wat gewoon veel praktischer is. Wij zijn de tempel. De Heilige Geest leeft in ons. En hij liet ons niet verweest achter. Nee, de Paracletus, de Heilige Geest kwam. Waarom? Omdat we met elkaar de kerk zijn. En is alles nu al goed? Nee. Maar we zijn geroepen, eigenlijk onze eerste roeping, om te zorgen voor de schepping. Om te zorgen voor elkaar. En dan heb je het over een herstel van hemel en aarde, een vernieuwing. En het doel is niet dat wij naar de hemel gaan, nee, het doel is dat deze aarde vernieuwd wordt. En dat is ook een andere kijk op wat is het doel. En daarmee hebben we een grotere verantwoordelijkheid in het nu, maar valt ook veel meer op zijn plek. Ik ga gewoon een aantal dingen met jullie doornemen. Het zijn gewoon even puntsgewijs wat plink, plink, plinkjes. En om even bewust te maken van, hey, er klopt iets niet. End of an era. Openbaring, Nieuw Testament. Het is allemaal in een tijd van climax geschreven. En die climax was echt het stoppen van de tempelcultus in de Joodse cultuur. En daarmee was de oude verbond al afgerond, het nieuwe verbond geopend. Maar in 70 na Christus is de tempel ook werkelijk vernietigd. Wat je wel ziet is, hè, als je gewoon kijkt naar eigenlijk de hele Bijbel. Het is natuurlijk een fantastisch geschrift als het gaat om geschiedenis. En dan zie je gewoon in de wereld en ook naast de Bijbel, zie je gewoon bepaalde patronen. Wraak leidt tot wraak. Inflatie leidt tot honger en economische schade. Honger leidt vaak tot oorlog. Zo zijn er gewoon een aantal patronen die niet vreemd zijn. Dus het kan zijn dat als jij de Bijbel leest, dat je zo'n patroon herkent. Let wel, de Bijbel, het Nieuw Testament, is geschreven voor de mensen in die tijd. En er wordt heel veel gesproken over de val van Jeruzalem. Dus ook in Matteüs bijvoorbeeld, Matteüs 24, 25. Het gaat allemaal over de vraag dat de discipelen aan Jezus stellen van, maar wat gaat er dan gebeuren met Jeruzalem? En dat Jezus uitlegt, dit gaat gebeuren, dit zijn de tekenen, hier moet je op letten. Wat ik al zei eerder, het is echt belangrijk dat we boeken als Openbaring, Ezechiël, Daniël, het zijn apocalyptische boeken. Dus er zit veel metafoor in, het is hyperbolische taal. Dat mag en kan je niet letterlijk nemen. Je moet echt kijken, waarom hebben ze het zo geschreven? Nou, ze beschrijven een geestelijke wereld. Doe dat maar eens. God heeft hun beelden gegeven, visioenen, om een beetje duidelijk te maken wat er ongeveer allemaal speelt. Want het is nauwelijks te bevatten voor onze zintuigen. En het is heel, eigenlijk heel fijn dat God dat doet en daarmee een stukje inzicht geeft. Tegelijkertijd is de Openbaring een brief geschreven op Patmos door een discipel die Johannes heette. Johannes die werd levend gekookt in olie, dat mislukte. Dat ook een super wonder trouwens. En toen hebben de Romeinen hem maar als banneling op Patmos gezet. Maar zijn brieven werden wel gecheckt. En hij heeft dus gewoon heel slim in wat codetaal geschreven. En in de Joodse cultuur waren cijfers bijvoorbeeld, daarmee kon je ook verhalen vertellen en woorden vertellen. Dus op het moment dat hij het getal 7 gebruikte of het getal 666, dan was dat voor de Joodse lezer heel makkelijk. Want 666, die letters, als je dat in, of die cijfers, als je dat in letters omzet, krijg je Nero keizer. Nou, en dat klopt ook, want Nero was toen ook keizer. Dus die brief die is heel slim geschreven. Het is eigenlijk gewoon super cool. En die brief die gaat over dat Jezus het lam is, hij koning is. De keizer in Rome is dat niet. En de dood heeft niet het laatste woord. De lam strijdt tegen het draak. En die 7 gemeentes waar Johannes naartoe schrijft en een boodschap van Jezus aangeeft, die waren in wat nu Turkije is. En die werden behoorlijk vervolgd. Dat was echt wel een hele pittige tijd. En ik snap ook heel erg die roep van kom Jezus, kom. Want als Jezus, Yahweh, is de verlosser. Jezus betekent God redt, Yahweh redt. Dus die roep om Jezus is heel logisch op het moment dat je midden in vervolging zit. De oudste, een heel aantal mensen uit je kerk gedood zijn of in de gevangenis terecht zijn gekomen. Nou, dan is dat kom Jezus, kom heel logisch. En als Jezus dan zegt ik kom spoedig, betekent dat gewoon ik kom jullie verlossen, ik kom eraan. En dus niet letterlijk stap, 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 ik stap binnen en ik. Maar het komt goed, ik kom eraan, hou vol. Dus het is echt een brief voor de vervolgde kerk in die tijd. Jezus zegt ook zelf, als hij aan de discipelen aan het onderwijzen is, deze generatie gaat het nog meemaken. En dat klopte ook. En Johannes schrijft ook, het kan elk moment gaan gebeuren. Het is heel dichtbij. Nou, en dat klopte ook. Dus als je hem gewoon vanuit wereldgeschiedeniskundig gaat bekijken, is het briljant wat Jezus daar zegt, wat Johannes daar beschrijft. En klopt het. En daarmee pak ik ook gelijk even de opname bij zijn staart. Want ik kom zo bij 1 Thessalonicense, die tekst. Maar de opname, als je kijkt naar Matteüs, daar kan je absoluut niet uit opmaken dat we opgenomen worden voor de grote verdrukking. Het zijn echt een paar losse teksten waar een nieuw verhaal van gemaakt is, maar doe dat absoluut niet. Dus los van de wederkomst kunnen we het over hebben, maar de opname mag je niet baseren op Matteüs. Waarom niet? Omdat het daar gaat, degene die opgenomen worden, of die verdwijnen, die worden gedood. En dat was precies de tactiek van de Romeinen in die tijd. Dat is gewoon lukraak, mensen van het veld uit hun bed plukten. De een liet ze leven, de ander doodde ze. Waarom? Omdat daarmee desorganiseer je gewoon een regio. En mensen zijn dan verward. En je kan heel makkelijk dan op die manier de macht pakken. Dus het is ook logisch dat Jezus dan zegt, waar de lijken zijn, zijn de gieren. Nou, in de grondtekst wordt er een beetje over gediscussieerd, zijn dan gieren of adelaars. Beide maakt sens. Adelaars slaat op Romeinen. En de gieren is gewoon heel praktisch. Als er lijken zijn, dan heb je gieren daarboven. Want gieren gaan op zoek naar lijken om dat op te eten. Dus als je kijkt naar wat Jezus zegt, het maakt gewoon heel veel sens. Het is duidelijk. Het is heel concreet. Het gaat over de val van Jeruzalem. Wee de zwangeren. Weet je, als je net een kind hebt gebaard en je moet vluchten, is echt niet grappig. En wat Jezus ook zegt is juist vlucht weg van de stad. Terwijl normaal gesproken als er een belegering is, vluchten de boeren naar de stad toe. Want die muren beschermden. Maar Jezus had al voorzien, dit keer gaat dat niet helpen. Zorg dat je juist weggaat uit de stad. Nou, en Jeruzalem is ook belegerd. En uiteindelijk is dat voor die tijd een gigantische massamoord geweest op de inwoners. Dus dat even over de opname vanuit Matteüs. Dan heb je nog Thessalonicense 4 vers 16 tot 17. En daarvan is het ook weer belangrijk om te kijken, wat is de context? Nou, dat is een jonge gemeente. Ze hadden veel vragen. Handelingen 17 gaat er trouwens ook over, dat Paulus daar was en vrij kort, want hij moest vluchten. En in die gemeente zijn martelaren, dus er zijn mensen gedood. En de overblijvers die maken zich gewoon zorgen. Wat gebeurt er nu met hen? Blijven ze in het graf? En wat als Jezus terugkomt? Hoe zit dat dan? En Paulus is daar gewoon te kort geweest. En heeft nog heel veel niet kunnen uitleggen, heeft nog heel veel niet kunnen voorleven. En eigenlijk is het een hele korte brief waarbij hij antwoord geeft op rouw. Waarbij hij zegt, ja, het gaat om eenwording met Christus. En maak je geen zorgen, want ook de doden, ze zullen nog voor jullie opstaan. Dat komt goed. Zij worden ook één met Christus. Niemand wordt buitengesloten. En er zal vereniging zijn. En in vers 18 zegt hij, troost elkaar met deze woorden. Dus het spijt me. Maar ik vind ook, als je vanuit Thessalonicense daar, hè, zoals wat Darby heeft gedaan, dat vers zo gekoppeld aan Matteüs en uit context gerukt en daar dat op onze tijd geplakt. Ja, ik vind dat echt wel verdrietig. Want die mensen, dat was een serieus vervolgde kerk. Die hadden geliefden verloren en die maakten zich oprecht zorgen. Wat gebeurt er nou met hun? En ze hadden het nog niet geleerd dat als je sterft, dat je gewoon bij Jezus bent op dat moment. En Paulus probeert daar woorden aan te geven. En probeert hun hoop te geven, te bemoedigen en te troosten. Ook met deze brief, het is niet geheim. Het is heel openlijk. De bazuin, nou dat hoor je, die stem. Het ontmoeten in de lucht. Gaat over de lucht. Het gaat over de geestelijke wereld. Waar hemel en aarde elkaar raken. Wordt ook vaak de geestelijke strijd. Efeze 2 vers 2 genoemd. Hoe hij het beschrijft daar. Gaat het over meer een setting waarin een koning komt. Mensen gaan de stad uit, hem tegemoet. En dan gaan ze juist terug naar de stad. Dus het is eerder een Jezus komt en we gaan op de aarde, wordt het beter dan dat we weggaan van de aarde en opgenomen worden in hemel. Wat er dus gebeurt is dat in onze tijd juist die behoefte aan een stukje zekerheid, daarmee worden dus bijbelversen geplukt, daar is een nieuw verhaal van gemaakt. En je zou kunnen zeggen, ja, maar is dat niet dan ook een nieuwe profetie of openbaring? Nou, op basis van deze teksten, nee, dat doet echt zoveel onrecht aan de mensen toen, aan Jezus eigenlijk, die dat zegt. Nee. Dus deze brief is echt een antwoord op rouw. Het troosten, het één worden met Christus en het bemoedigen om vol te houden. Ja, en dat in de wolken komen, in de lucht komen, dat is ook niet een term wat nieuw is. Het is eigenlijk vanuit het Oude Testament een hele gebruikelijke theofanie, dus het zichtbaar worden van God. Hij komt met de wolken, staat in Openbaringen 1 bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon een manier om te zeggen van, hey, de geestelijke wereld wordt zichtbaar. En soms liet God zich niet eens zien, hè? Dan was het een wolk of was het vuur, licht. Ja, gewoon omdat waarschijnlijk mensen ogen gewoon te overweldigend raken op het moment dat ze God zien. Hè, dat ons lichaam, ons zenuwstelsel dat gewoon niet goed aan kan. Nou, blij dat God als Jezus naar de aarde is gekomen, zodat dat konden we wel aan. En dus als het gaat om op de wolken komen, dan is het gewoon God wordt zichtbaar of de geestelijke wereld wordt zichtbaar. En hou die even vast, want daar kom ik ook straks nog op terug als het gaat om Josephus Flavius. Wat ook goed is om te weten, ik noemde net al even ja, die cijfers, die getallen waarmee gecommuniceerd werd. Super slim. Nou, dat zie je in Openbaring heel veel. En een van de dingen die je ziet is 7 schalen, 7 bazuinen. Die zou je kunnen lezen als 777, maar je kan ook, als je ze gaat op rij gaat zetten, krijg je eigenlijk een soort 6-1, 6-1, 6-1. Wat bijzonder is aan die zessen, die 3x6, is dat je hebt 6-1, 6-1 en dan een intermezzo en dan 6-1. Dit intermezzo is Openbaring 12 tot 14. En in dat 1 intermezzo gaat het over Genesis, over de draak en de slang en de strijd tussen de lam en de draak. En wie volg je? Dus als je zo vervolgd wordt, hou je dan vol? Hou je dan vol om non-violence te blijven? Hou je het vol om je vijanden lief te hebben, ook als ze je hart willen doorsteken, letterlijk? Kun je ze dan aan blijven kijken met je bent Gods geliefde kind en ik ga niet geweld teruggebruiken. Ik heb liever dat je mijn leven neemt dan dat ik meega in de cirkel van wraak. Ik wil het stoppen uit liefde. Daar gaat het hier over. En het mooie is dat dat ritme, dat 6-1, 6-1, 6-1, heeft ook te maken met dat de laatste gaat over het vonnis. En wat bijzonder is, als je daar naar kijkt, is dan krijg je eigenlijk krijgt Johannes te horen wat hij kent en te zien hoe het werkelijk is. Dus hij hoort over de 144.000 en de militie, dus het leger. En hij ziet het lam en alle volken als overwinnaars. Hij hoort het vonnis en hij ziet Babylon als een molensteen verdwijnen. Nou, dat zijn hele interessante dingen. En die zes, dat zijn heel veel mensen linken dat ook vanuit de eindtijdtheologie terug naar de plagen in Egypte, omdat het heel erg op elkaar lijkt. En dat is niet zomaar, want dat zijn eigenlijk alle werken van de slang, zou je kunnen, de werken van de draak, zou je kunnen zeggen. En wat tof is dat bij Egypte zie je heel duidelijk dat het kwaad verslit. De slang eet de slang. Uiteindelijk na de plagen dan de zee verzwelgt. De Egyptenaren. En dan gaat het me niet hier om de mensen. Want geen mens had moeten sterven daar. Dat is absoluut niet de bedoeling. Maar in de geestelijke wereld zou je kunnen zeggen dat de ene draak de andere draak verslindt. Dus de zee is bijvoorbeeld ook het is gewoon zee, het is gewoon water. Maar tegelijkertijd werd dat ook gebruikt als metafoor voor demonische. En ook in Openbaringen zie je dat terugkomen. Dat de zee zal er niet meer zijn, staat het er uiteindelijk. En dus dat de zee eigenlijk zou je kunnen zeggen de goden van Egypte verslindt. Dat het een soort boemerang effect is dat kwaad kwaad vergeldt, kwaad kwaad vernietigt. En ook die plagen in Egypte, als je kijkt naar hoe daarop terug wordt gereflecteerd in de loop van de tijd, zie je dat steeds meer mensen, en zeker in het Nieuwe Testament als we Jezus leren kennen, zeggen maar dat was God helemaal niet. Dat zou Jezus nooit doen. En dat bijvoorbeeld die engel van dood, dat ze erkennen, maar dat is de verdelger. Dat is een engel van Satan. Dat is helemaal God niet die dat doet. En de mensen die onder Gods beschermende hand zijn, daar kan die niet bij. En de rest kan die wel bij. En dat is natuurlijk de hele uitnodiging. Niet zozeer van, oh, zorg dat je erbij bent, want dan ben je bij de opname. Maar dat we de mensen in de wereld mogen gaan vertellen van, hé, maar er is een beschermende hand voor jou. En er is een liefdevolle vader. En je bent een kind van de vader. En je hoeft geen slaaf meer te zijn. En we mogen elkaar helpen herstellen. Heel worden. Vrijmaken. Voor de natuurzorg. Voor de dieren zorgen. En hele toffe dingen doen. Dus die, al die rampen en zo die je in Openbaringen ziet, dat is niet zozeer dat dat nog gaat komen, maar dat heeft gewoon echt te maken met die geestelijke strijd die daar gevoerd werd en die weer aan de gang was. En om dat toch beeld te geven, woorden te geven, zie je deze apocalyptische literatuur, deze poëzie, deze beeldtaal en ook heel tactisch metaforische taal om zo de brief wel naar die gemeentes in Turkije te krijgen. Ik noemde al Josephus Flavius. Dit zeven tekenen. Wat interessant is om te weten, en dat is dus precies wat er gebeurt met de eindtijd. Vanuit één hoek. En daarbij ook is goed om te weten dat het is heel interessant om naar Joodse cultuur te kijken. Dat dat gewoon heel veel verklaart wat er in het Nieuw Testament wordt bedoeld. Maar er is ook een stroming binnen de Joodse cultuur die zich meer bezighoudt met hekserij. En die dus nog mystieker en nog meer, wat zit er allemaal verborgen in. Nou, en hou dat alsjeblieft buiten je. Dat is vaak gewoon heel destructief en zet mensen gevangen. Het mooie vind ik juist dat Openbaring een brief is dat tactisch in codetaal spreekt, maar dat die codetaal voor de juiste lezer gewoon heel helder was. Dus het is allemaal niet zo spannend. Wat interessant is, is dat zowel de eerste als de tweede tempel op de negende van de zesde maand is verwoest met 655 jaar ertussen. En dat Josephus Flavius was, nou, je zou toen kunnen zeggen, om te vergelijken, de geschiedschrijver, de journalist die er met zijn neus bovenop heeft gestaan. Die beschrijft dat er zeven tekenen zichtbaar waren in Jeruzalem, of boven Jeruzalem in de lucht. Hij heeft een zwaard gezien, er is een helder licht gezien. Er was een stem in de lucht. Een leger was er te zien in de lucht. Dus dat klopt allemaal, hè? Als je het hebt over, wat werd er aangekondigd, wat er zou gebeuren, die bazuin, het leger, die stem. Het klopt allemaal. Wat er ook interessant was, was dat er een koe een lam baarde. Oké, dat is heel interessant. Je zou kunnen zeggen, definitief, het oude verbond baart het nieuwe verbond. De Oostpoort opende zichzelf. De Oostpoort stond symbool voor de geestelijke wereld. En als je het verhaal uit Genesis kent, was juist bij de Oostpoort stond een engel, zodat de mensen niet terug konden. En die werd geopend. Dus je zou kunnen zeggen dat Eden weer mogelijk is. Dat met de Heilige Geest, met het nieuwe verbond, dat de poorten weer open zijn. Wat er ook nog was, dat was de zevende. Er was een profeet die er toen rondliep met ook de naam Jezus. En die heeft 7 jaar lang geroepen in Jeruzalem en in de tempel dat de tempel verwoest zou worden. En op dat moment was Albinus de gouverneur en die heeft daar wel naar gekeken. Maar die heeft hem, in mijn woorden, gewoon tot dorpsgek verklaard en gezegd, joh, laat hem lekker. Maar dat zijn de 7 tekenen waarvan Josephus dacht, dit is interessant. En als wij dus de woorden van Jezus bekijken, van Johannes, dan kunnen we eigenlijk zien van, het klopt gewoon. Het gaat allemaal over de val van Jeruzalem. Dus hoe zit het dan? Nou, misschien een teleurstelling, maar het gaat dus niet over nu. Het gaat echt over toen. Toen was er gewoon veel vervolging. De christenen hadden het ontzettend zwaar. Het nieuwe verbond was net gestart. Tegelijkertijd was de Heilige Geest er en gebeurde er heel veel toffe dingen, wonderen en was er echt een doorbraak als het gaat om non-violence. De christenen vochten niet terug en daarmee hadden ze een enorme impact op de wereld toen. Ze staan ook bekend dat als er bijvoorbeeld ergens een ziekte uitbrak, dat iedereen daar wegvluchtte en dat christenen erheen gingen om te zorgen voor de mensen die achtergebleven waren. Het voorleven van Jezus, dat ze dat echt naleefden. En helaas in de kerkgeschiedenis is op een gegeven moment dat geweld er weer terug ingekletst en getheologiseerd. Maar Jezus riep echt op tot non-violence. Om de wraak te stoppen hebben we een lam nodig. En ik denk dat nog zoveel christenen daar gewoon niet in geloven. Dat ze gewoon, net als de discipelen toen, zoiets zeiden, wanneer komt de leeuw? Wanneer komt... En dat is ook iets, hè, wat in Openbaring 5 ook iets wat Johannes hoort. Hij hoort over de leeuw. En wie ziet hij? Het lam. En ik denk dat dat zo ontzettend veel betekent in hoe we in het leven staan. Wat echte liefde is. En dat is het hele punt als het gaat om ook rechtvaardigheidsgevoel. Heel veel christenen vinden het juist heel rechtvaardig als die opname komt. Want dan worden de slechte mensen geoordeeld. En er wordt wel gesproken over een oordeel. En dacht eens heren. En heel vaak gaat het over momenten dat er een regime valt. Of zoals in dit geval de val van Jeruzalem. Dus dat is dan de dag des heren. En dat dat oordeel niet zozeer is van nu gaat God alle slechte mensen straffen. Want lukraak werden mensen gedood. Dus het was helemaal niet de goede en de slechte. De Romeinen hebben gewoon echt weet ik hoeveel mensen gedood. Los van een rechtszaak van hey, heb jij goed geleefd of niet. Dus het was gewoon chaos. Het was gewoon moord. Dat is geen eerlijk oordeel. Maar wat je ziet is als we kijken naar Jezus aan het kruis die de zonde van de wereld draagt. Dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt. Dat karakter zie je God altijd doen. Hij is niet bang om er lelijk uit te komen. Dat mensen lelijker van hem denken dan hij is. Hij neemt altijd de schuld op zich. En als je op die manier de Bijbel gaat lezen is echt waanzinnig interessant. Als het goed is komt dit jaar ook Crossvision uit in het Nederlands van Greg Boyd. Absoluut aanrader om dat te gaan lezen. Omdat hij dit nog veel beter beschrijft dan mij. Om je daarin mee te nemen en te leren de Bijbel te lezen door de spiegel van het kruis. Maar als je op die manier daarnaar gaat kijken. Wat gebeurde er? Er was een gigantische geestelijke oorlogsvoering aan de gang. Maar heel basic. Het waren de Romeinen die de opstandelingen neersloegen en vermoorden. En daarmee heel veel burgerdoden ook op zich hun geweten hadden. En dat Jezus dan zegt van dat hij dat doet, dat hij oordeelt. Dan denk ik, ja, maar dat klopt niet, want dat waren anderen. Maar doordat hij zegt, ik doe het, neemt hij de uiteindelijke schuld op zich. En dat is zijn karakter, dat is het lam, het offer. En dat is zo waanzinnig interessant en liefdevol en groot. En daarmee kan je zeggen, in een wereld vol beesten is het lam de koning. En wat betekent dat voor ons? Dat betekent iets heel bijzonders. En dat betekent ontzettend veel hoop. Maar het betekent ook het lef hebben om het vertrouwen wat je altijd hebt gehoord los te laten. En het nieuwe verbond te gaan omarmen. Dat je een nieuw hart hebt gekregen. Dat je een nieuwe geest hebt gekregen. Dat we de wereld mogen gaan herstellen samen met Jezus. Samen met elkaar. En dat Jezus al lang terugkomen is in jouw hart. En als je dat nog niet kent en Jezus nog niet op die manier hebt uitgenodigd, voel je vrij om die ontdekkingstocht te gaan doen. Wat dat betekent. Is het dan zo dat Jezus niet meer terugkomt? Dat hij de wereld niet meer gaat in één keer verder gaat herstellen? Of ik weet het niet. En ik denk dat dat het mooie is van het geheel. Dat het, het mag. Maar hij heeft ons alles gegeven om, als we echt met z'n allen non-violence worden, als we met z'n allen die liefde gaan uitleven, als we met z'n allen heel gaan maken, als we met z'n allen dé onderstroom in de maatschappij worden die inclusief is, die lief heeft, die genezend werkt, die helend werkt, die zelf geen destructief gedrag meer vertoont, die juist gaat waar niemand wil gaan, ja, dan krijg je echt iets heel bijzonders, denk ik. En ik denk dat dat echt de wereld kan turnen. Ja, dat is wel een andere verantwoordelijkheid dan waakzaam kijken naar het kwaadheid in de wereld en voorspellen wanneer Jezus terugkomt. Ik denk wel dat uiteindelijk de wortel veel gezonder is, want de wortel is dan liefde. De wortel is vertrouwen in een lam die de draak overwint. En dat is de hele boodschap van Openbaring, van Jezus, van ik leid met jullie mee, ik leef met jullie mee, ik heb mededogen en het gaat me gigantisch aan het hart dat mensen dit moeten gaan meemaken. En ik werk keihard, maar ik heb jullie nodig om, want jullie zijn mijn handen en voeten hier op de aarde. Ik heb jullie een vrije wil gegeven. Ik ga niet, God dwingt niet. Echte liefde dwingt niet. En dat maakt het voor heel veel mensen lastiger, want het is toch veel makkelijker om gewoon mensen onder dwang dingen te laten doen en te veroordelen. En jij bent goed, jij bent slecht. En het is lekker helder, het is lekker compact. Maar het leven is gewoon veel complexer. Het is niet een wiskundige som. Het is veel complexer. Het is veel gelaagder. We bestaan alleen al uit lichaam, uit een hart, een voelen, denken, geest. Ja, zeg het maar, waar begint wat? We bestaan uit generaties, de maatschappij, families, vrienden. Er zijn zoveel dingen die impact op ons hebben. Voeding, noem maar op. We weten gewoon nog ook zoveel niet. En dat kan soms juist spannend zijn. Daarom is die theorie dus zo lekker van Darby, die een soort van het heel erg eenvoudig maakt van, maar zo is het. En je moet gewoon de juiste tekenen zien en dan kom je er wel. En heilig leven. Maar het mooie is denk ik, op het moment dat je vanuit liefde leeft en dat gaat leren kennen, dan komt er zo'n basisvertrouwen in je zijn, dat je het niet weten gewoon kan verdragen. Dat je echt niet onrustiger maakt, dat het je niet van je padje brengt. Omdat je gewoon weet, ja maar ik weet wie ik ben, ik weet wie Jezus is, ik weet wat ik kan doen. En op het moment dat ik me in mijn onmacht voel staan, ga ik gewoon met Jezus kletsen. Heer, wat kan ik hier doen? Is dit mijn battle? Moet ik hem even laten gaan? Ik weet dat ik goed voor mijn lijf kan zorgen. Ik weet dat ik, als ik bepaalde emoties ervaar, dat ik gewoon kan kijken, hey, wat is er nodig? Welke behoeften heb ik? Als ik het bij de ander zie, dan kan ik dat gewoon bekijken. En als het in mijn realm of influence is, kan ik die persoon bevragen. En helpen, herstellen of antwoorden vinden. Dus het is geen hokje waarin ik leef, vanuit de verbondstheologie. Het is een relatie waarvanuit ik leef. En het kan in het moment, in het contact, met verschillende mensen kan het anders zijn. En kunnen er dingen ontstaan. Maar mijn basisrust, mijn basisvertrouwen, mijn basis is liefde, is dat lam. En ook op het moment dat ik aan het leren ben en ja, ik heb in mijn leven echt heel veel dingen niet handig gedaan en oepsen gedaan. Ik heb ook heel veel gave dingen mogen doen. Heel veel liefdevolle dingen mogen doen. Maar het belangrijkste is dat ik zie dat het een ontwikkeling is. Dat ik steeds barmhartiger word. En steeds meer compassie heb voor mensen. En steeds meer liefde kan leven. En dat ik veranderd ben. Dat ik in een transformatie zit. En dat ik meer en meer op Jezus ga lijken. Dat maakt dat ik steeds meer impact kan hebben. Dat maakt dat ik steeds meer van betekenis kan zijn. En dat is vanuit een rust en een liefde. Ja, die ga ik echt niet meer inruilen voor angst. Of is dat? Dus die waakzaamheid die eigenlijk je hele zenuwstelsel ontregelt. En het lam ontregelt jou niet. Het lam bouwt je op. Het lam leert je dingen verdragen. Het helpt je om geduldig en vriendelijk te zijn. En dat is dus ook misschien hoor jij nu tot de groep waar ik over een quote voorlees. Maar ik wil je echt uitdagen om die liefde van het lam te gaan ontdekken. En wat dat inhoudt. En dat je daarin zoveel meer zekerheid gaat vinden dan die eindtijdtheologie. En dat is sommige religieuze mensen met een lage tolerantie voor het bewustzijn, voor hun eigen kwetsbaarheid, prediken nog steeds geweld. Met name tegen groepen die zij hebben geobjectificeerd. En dat is denk ik voor degene, hè, als je niet gelooft, dat je dat snapt. Dat je snapt dat dat processen zijn. Dat mensen eigenlijk een lage tolerantie hebben voor hun eigen kwetsbaarheid. En dat dat te maken heeft met emotionele volwassenheid die mist op dat moment. Of dat het dat mensen eigenlijk misschien wel een depressie hebben onderliggend. En dit hun houvast en hun hoop is. Dus het is ook niet de bedoeling dat we nu, je bent religieus en je hebt een, weet je, we gaan niet nu mensen diagnosticeren. Maar ik wil dit noemen omdat ik dan hoop dat je snapt van wat er aan de hand is. En dat objectificeren, dat te maken heeft met eigenlijk het innerlijk worsteling met schuld en schaamte. En dan is het makkelijker dat daar de schuld ligt, dat daar, hè, dat wij zijn, dan dat je echt naar jezelf gaat kijken en door de schuld heen gaat leren leven en ziet dat Jezus gewoon heel prima kan werken met schuld. En dat Jezus schaamte juist, gezonde schaamte, hè, is prima, heb een stukje privacy en geef je grenzen aan. Maar schaamte die jou vastzet, die jou vernedert, die jou klem zet, dat is niet van God. Dat is niet van Jezus en dat wil hij juist wegnemen. Dat is een juk waarvan hij zegt, geef het aan mij. Dat zijn ketenen waarvan hij zegt, breek ze. En help elkaar om volwassen christenen te worden. Nou ja, dat we worden als, die, als de christenen die hebben ontdekt van, hey, maar we leven non-violence. Hebben hoop dwars door vervolging heen. En ja, dat ze zo'n enorme impact hebben op hun omgeving. En het mooie is, hè, waar we mee begonnen, is dat mensen hebben behoeftes. Je hebt behoefte aan gezien worden. Je hebt behoefte aan een verhaal waar het leven over gaat. Betekenisgeving. En als je die kan pakken en vanuit daar kan werken van hoe kan ik die behoefte eer aandoen? Want het is een behoefte die gewoon in de schepping ligt. Je bent niet geschapen om alleen te zijn. En je bent wel geschapen om lief te hebben. En die kwetsbaarheid, hè, die tolerantie, dat kan je echt vergroten. Je kan daarin groeien. En Jezus is juist het voorbeeld van zo kwetsbaar als een lam. Zo kwetsbaar aan het kruis. En daar kon hij het nog laten zien. En met dat hij het liet zien als mens, hè, want hij was God die echt mens is geworden, zegt hij tegen jou, maar jij kan dit ook. Dit is in jouw vermogen. Het heeft wel tijd nodig. Investeer om te groeien. Investeer in mij leren kennen. Investeer in te helen van trauma's. Te helen van destructieve patronen. Te stoppen met destructieve patronen. En het begint allemaal intrinsiek als je die liefde leert kennen. Is dat zoveel meer makkelijker dan dat je het opgelegd krijgt van ook moet heilig leven. En, dat, nou, zolang je sterk bent, lukt dat misschien. Maar een zwak moment en je gaat onderuit. Nou, dan kom je weer schuld en schaamte. En dan moet je weer blijden. En ja, gelukkig kan je zonde blijden. Maar ik zie ook kerken waarin zondag na zondag na zondag mensen aan het blijden zijn, blijden zijn, blijden zijn, blijden zijn. En gewoon vastzitten in vicieuze cirkels. Yes! Wat hebben we gedaan? We hebben gekeken naar wat is de eindtijdtheologie? Waarom is het zo'n hit? Wat is er dan mis mee? Welke zorgen zijn er? En hoe zit het dan wel? En hoe kom je eruit? Ik hoop dat je wat meer helderheid hebt over wat er gebeurt. Welke processen er meespelen. Welke zorg er is naar die eindtijdtheologie. Maar ook dat er echt gelukkig in de Bijbel veel over het nieuwe verbond wordt gesproken. En God die het voorleeft. Die niet zegt, nou, hier heb je het pakketje succes. Maar die zijn eigen leven geeft. En zover gaat als die kan gaan. Maar niet jouw vrije wil afneemt. En dat eert, jou niet dwingt. En weet je, in de Bijbel zijn zo ontzettend veel versen. En ga eens gewoon lezen. En lezen ook als lezer in die tijd. Van wat als die brief aan jou werd voorgelezen in de situatie waar jij zat. Dat je, weet je, dan gaat het al zo anders spreken. En dan zijn er misschien dingen die je niet kan plaatsen. Maar het kan te maken hebben met, als wij 2000 jaar teruggaan en zeggen, nou, ik had even op Insta gekeken. En dan hebben ze ook echt geen idee waar jij het over hebt. Terwijl bijna iedereen nu weet waar we het over hebben. En nou, zo moet je dat ook begrijpen. Zo van, er zijn gewoon dingen waarvan wij nu soms eigenlijk alleen nog maar kunnen gissen van, we denken dat ze dat daarmee hebben bedoeld. Maar we gebruiken dat niet meer. En daarmee is ook een stukje, dingen zijn soms ook verloren gegaan in de loop van de tijd. Maar gelukkig weten we vrij veel, omdat er naast de Bijbel ook nog andere geschriften zijn. Zeker uit de tijd van 2000 jaar terug. Dus we kunnen wel gelukkig veel checken. En het mooie is, de Bijbel is gewoon super interessant. Het Nieuw Testament is waanzinnig mooi als het gaat om het karakter van God. En wie Jezus is. Dat er gewoon, Jezus is echt serieus over dat er een geestelijke strijd is. Jezus is echt serieus dat er vervolging is en komt. Hij is heel eerlijk en hij is er heel open in. En ja, hou dat vast. Het is niet mysterieus. Het is hooguit dat hij wel af en toe zegt van, ja, soms ben je er gewoon nog niet klaar voor en snap je het nog niet. En praat ik in gelijkenissen of
landt het gewoon nog niet. En je ziet als je procesmatig gaat lezen van hey, wat is Jezus de discipelen aan het leren, zie je ook dat er ontwikkeling is. Zie je ook hun groeien. En in Handelingen gaat het gewoon verder. En in de brieven van Paulus zie je dat ook. Dat puzzelstukken op hun plek gaan vallen. En Jezus zegt ook, de Heilige Geest is de beste leraar. Hè? Het is niet voor niks dat in die vorm Gods Geest in ons is. En ons steeds meer leert. Maar ja, we hebben gewoon een mensenbrein. En die heeft tijd nodig om te leren. Maar ook, je leert het beste als je in je leerzone bent. In je comfortzone ben je lekker ontspannen. En in je leerzone ben je actief aan het leren. En wordt het spannend, kom je in je veerzone. En het kan dus zijn dat jij te maken hebt met mensen die die eindtijdtheologie aanhangen. En dat het niet lukt om gesprekken daarmee aan te gaan. Denk dan even hierover na. Waar zitten ze? Zitten ze in hun leerzone of in hun veerzone? En wat ik heel veel zie is dat mensen echt in hun veerzone zitten. En dat je gewoon het gesprek echt niet aan kan. Het brein is niet ontvankelijk voor nieuwe informatie. Ze zijn niet nieuwsgierig. En ze zitten eigenlijk in die denkfuik. Ja, laat het. En bid voor ze. En wees er voor ze. En ja, en dat is denk ik het beste wat je kan doen. Gewoon wachten tot het brein kalmeert. Of dat het zodanig escaleert dat ze in de problemen komen. En uit nood open gaan staan voor kalmering. En vanuit de kalmering kan je dingen gaan uitleggen. Kan je bijvoorbeeld vanuit deze studie gewoon punten pakken van hey, ik snap dat je behoefte hebt aan duidelijkheid, want het is ook chaotisch. Maar zou er misschien een manier zijn dat er ook een ander antwoord is op de chaos? En dat er ook iets anders nog is dat jou rust kan gaan bieden? En nou ja, dat je op die manier er voor elkaar kan zijn. Mocht je nog vragen hebben, mocht je merk van ja, ik ben nieuwsgierig geworden. Ik wil erover doorpraten. Maar ik vind het heel spannend. Schroom niet om contact op te nemen. En als je mensen in je omgeving hebt waarbij je weet van hey, daar kan ik eens mee sparren. Doe dat dan ook gerust. Je hoeft het niet alleen te doen. Het zijn gewoon echt onderwerpen die de kern van ons bestaan raken. Qua behoeftes. Dus ja. Weet je, er is gewoon van alles aan de hand, ook in de tijd van nu. En daarin is het gewoon alleen maar belangrijker dat we echt een persoonlijke relatie met Jezus opbouwen. En kunnen kijken, wat kunnen wij doen in deze wereld? Wat is onze battle? Samen staan we sterk, maar wel als het lam. Het lam overwint uiteindelijk de draak, niet de leeuw. Het is het lam die overwint. Dus laten we met elkaar onderzoeken hoe wij meer en meer op het lam kunnen gaan lijken. Want daar zit de overwinning.